ging echt gigantisch bloeden.
Oh, nee.
Ik schrok me helemaal, want het gutste echt zo. En ik zo, oh nee. En nu ben ik op een eiland en nu naar het, misschien naar een
met
ziekenhuis.
De
ja, zo weet je wel. En dan voel je je ineens heel alleen.
Mm.
Solo, maar nooit alleen. Dit is het verhaal van de mooiste paradox van het moderne leven. Want solo-ouders zijn voelt soms als het zwaarste wat er is. En tegelijk als het meest vrije. In deze serie gaan we overal naartoe. Naar de liefde, naar het dagelijks leven, naar de vakantie met je kids. Naar de momenten die je bijblijven. En de momenten die je het liefst vergeet. Eerlijke gesprekken zonder filters. Met als gids, contentondernemer en solo-ouder Imke Walenberg. Dit is Missie Solo-ouder, powered bij Estivant.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Missie Solo-ouder. We hadden het al over bewust solo-ouderschap, over geld, carrière. En vandaag gaan we naar het thema dat voor heel veel solo-ouders het allereerste, waar het mee begint eigenlijk, het uit elkaar gaan, scheiden. Scheiden, ja, het is een woord dat voor weer iedereen anders klinkt. Voor de een is het bevrijding, voor de ander is het verlies. En bijna altijd is het wel het begin van een heel nieuw hoofdstuk. Nou Tim, ik ga zo praten met Emé. Zij is ook solo-ouder, uit elkaar. Ik ben gescheiden, zij ook, maar dan zonder getrouwd te zijn. Hè? Dus altijd zeg maar, het woord scheiden is altijd, eigenlijk is het best wel raar. Je zegt heel snel, ik ben gescheiden, terwijl heel veel mensen niet getrouwd zijn, maar toch zeggen dat ze gescheiden zijn.
Ja, bij scheiding, daar voel je toch dat iemand wat heftigs heeft meegemaakt. Mm-hmm. En uit elkaar, dat kan ook zijn van, ja, klikt er niet helemaal.
Ja, klopt.
Dus ik denk dat je op dat moment wel... Eerlijk gezegd vond ik het ook, ik ben twee keer getrouwd. Hè? Het omgekeerde vond ik ook wel gelden. Want je zou kunnen denken, waarom zou je nou een tweede keer weer trouwen? Maar ik vond het toch stom om dan te zeggen, dit is mijn vriendin en niet, dit is mijn vrouw. Mm-hmm. Zo. Dus ja, het heeft een emotionele lading, zowel trouwen als gescheiden.
Ja, ja. Ja. En nu schijnt het zo te zijn dat scheiden, het uit elkaar gaan, ook een van de 3 grote stressfactoren in het leven zijn. Het lijkt mij ook logisch. Of kan je daar ook, zeg maar, zijn er wetenschappelijke dingetjes over te zeggen van wat dan, zeg maar, de grootste stressbron is?
Nou, ik denk dat het een soort perfecte mix is van dingen waar je brein niet van houdt. Al je routines worden in één keer doorbroken. Ik bedoel, je bent niet alleen je partner kwijt, maar je bent ook je stamcafé waarschijnlijk kwijt. En de helft van je vrienden als je pech hebt. En heel veel van je routines, je gewoontes, die moet je ook allemaal opnieuw gaan uitvinden. Terwijl het brein eigenlijk dol is op routines. Al is het alleen maar omdat je daarna, ik bedoel, als je ergens anders gaat drinken, moet je opeens gaan besluiten waar je dan wat gaat drinken. Ja, dat kost allemaal mentale kracht.
Wat ik ook wel grappig vind in het kader van routine, van dingen die wegvallen, bijvoorbeeld ook hè, bij toen we uit elkaar gingen, mijn man en ik, 4 jaar geleden, toen gingen de bezoekjes aan zijn ouders gingen natuurlijk ook weg. Daar was ik niet meer bij. En dat is ook raar, want je weet wel dat die momenten er zijn. Hij is daar nog wel met de kinderen daarna, met Pasen, Kerst en zo. Mm-hmm. En nu was ik afgelopen Pasen voor het eerst weer bij mijn ex-schoonouders op bezoek met de kinderen. En mijn ex was er zelf niet bij. En dat voelde eigenlijk heel goed en fijn. En ook heel dat ik dacht van wauw, dat dit kan. En ook wel weer van dat ik denk, oh, alles is eigenlijk nog steeds ook hetzelfde. Alles, de paaseieren worden op dezelfde manier verstopt. We zitten op dezelfde plek. Dus ook het gevoel van de wereld is gewoon doorgegaan. En nu is bij mij de pijn is weg. En kan ik er ook weer mooie gedachten van hebben, dat ik het daar toch ook heel fijn heb gehad. En dat vond ik bij mezelf wel fijn om te ontdekken.
Ja, dus eigenlijk dat je ontdekt dat niet alles weg is, hè? Want zo voelt het. Ja, ik zie mijn ex-vrouw niet, dat is lang geleden hoor. Ik ben gescheiden in 2005 uit mijn hoofd. Ik zie haar echt niet wekelijks of zo, maar we hebben wel contact. En dat is ook echt leuk contact. Gewoon ook wel eens uit eten met mijn vrouw erbij. Wij kenden elkaar vroeger ook allemaal. En wat ik er altijd heel fijn aan vind, dat kunnen we ook aan elkaar uitspreken, is dat die tijd niet weg is. Je kan nog eens vragen van, woonden we daar, op welk adres woonden we ook alweer toen we die vakantie hadden of dat soort dingen. Weet je, dat het niet allemaal, je bent minder kwijt dan je dacht.
Ja.
Je bent niet meer een stel, maar ja, je hebt nog steeds wel die gezamenlijke herinneringen en dat soort dingen. Dat is heel mooi als dat kan.
Ja, ja, het hoeft niet zo gechargeerd te zijn, zeg maar, dat eigenlijk. Of
ja, er is niet opeens een gat van 12 jaar in je geheugen geslagen of zo, waar je niet meer aan kan denken. Dat is heel veel verlies dan wel. Ja.
Ja, ja, en als je gaat kijken naar scheiden en kinderen, mensen zeggen natuurlijk altijd, en dat ervaar ik natuurlijk ook wel op een bepaalde mate, dat kinderen zijn heel flexibel, dus nou, hè, die kunnen tegen een stootje. En als ze jong zijn, dan kunnen ze... Maar is het ook niet heel makkelijk gezegd, soms dat we daar door dat alleen maar te zeggen over dingen heen stappen eigenlijk, over bepaalde gevoelens die kinderen wel kunnen hebben?
Ja, ik denk sowieso dat het misschien een grote onderdeel is van een groter patroon. Dat je mensen gaan willen ongemak wegnemen. Dus op het moment dat jij ergens mee zit, willen ze iets zeggen waardoor dat weggaat. En daar zijn ze altijd minder goed in dan ze denken. Op een paar na die daar misschien er werk van kunnen maken. Mm-hmm. Dus ik denk ook wel dat het iets wenselijks is. Ja, voor kinderen wordt denk ik wel... De nieuwe situatie wordt vrij snel normaal. Alleen ja, dat het dus normaal is dat een relatie eindigt. Dat is best wel heftig iets om mee te nemen als je klein bent. Dat heeft ook wel invloed op hoe mensen later naar relaties kijken. Je hoort wel vaker dat mensen zeggen, nou, ik wil niet trouwen, want mijn ouders zijn gescheiden. Tegelijkertijd zijn het allemaal geen harde wetten. Hè. Dat is een mix van allerlei dingen. Ik denk ook hoe de scheiding verloopt. Hoe warm de band is met de ouder die het meisje ziet. En zo, dat het ja, minstens zo'n grote invloed heeft. Maar het zit wel ergens in de mix, denk ik. Ja,
ja. En een vechtscheiding. Is het dan echt te veel kapot gegaan? Is het dan echt de tijd die dan eroverheen gaat dat dat ook niet meer het kan helen?
Nou, werk. Ik herinner me dat we het daar een tijdje terug even over hadden, toen we het hadden over de plannen voor deze podcast. Weet je wel? Dat, wat me heel erg gefascineerd heeft in de coronatijd, en ik moet even op mijn woorden passen hier, dat ik, want ik heb echt respect voor iedereen zijn keuzes en dat moet ook niet lijken als het niet zo is. Maar sommige mensen die gingen in een hele korte tijd toen van, ik heb toch wel wat vraagtekens bij de lockdown en vaccinatie. Nadat ze heel duidelijk ervoor kozen, ik ben hier falikant op tegen, ik vertrouw ook niet wat erachter zit. En eigenlijk wil ik me alleen nog omringen met mensen die dat ook vinden. En ik denk dat we allemaal mensen in onze omgeving hebben meegemaakt waar dat gebeurde. En dat we allemaal verbaasd zijn geweest over hoe snel en dat heel diep ging zitten. En ik vind dat heel fascinerend. En elk onderzoek wat daarover is, probeer ik ook te snappen. Eén heel belangrijk puzzelstukje daarin is iets dat heet confirmation bias. Dus je brein heeft de neiging om bewijs te zoeken voor wat je al vond. En negeert dan ook eigenlijk bewijs voor wat je niet vindt, voor het tegendeel. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, je hebt antivaxxers, maar je hebt ook anti-exers. Ja, sommige mensen komen dus in een stand te staan waar ze eigenlijk ervan overtuigd zijn dat hun ex alles slecht bedoelt. En alles waaraan je zou kunnen afleiden dat het wel meevalt, zien ze niet meer. Ze zien alleen maar die dingen waarvan die in hun ogen bewijs zijn dat die ex kwade bedoelingen heeft. En dan kan het dus net zo hard gaan als die polarisatie die je op een onderwerp als corona ziet. Dat iemand in één keer alleen nog maar dat hele negatieve beeld ziet.
Een anti-exers. Dat is een nieuw woord, denk ik.
Ik hou van nieuwe woorden, dus laten we deze gewoon... Ik zou hopen dat iedereen die hier naar luistert zijn uiterste best doet om geen anti-exer te worden.
Ja, het is echt zeg maar wat je zegt, dat mensen soms zo 180 graden kunnen draaien in iets.
Nou, een van de dingen wat we weten van polarisatie, wat me heel erg fascineert. En misschien hebben we het er vaker over gehad, maar als je politiek voorbeeld is dat. Stel iemand heeft een ontzettende hekel aan, nou, ik noem als voorbeeld even Donald Trump. En,
goed voorbeeld.
Ja, en je vertelt diegene iets goeds wat Trump heeft gedaan. Ik weet even niks, maar er is ongetwijfeld wat goeds dat hij wel eens heeft gedaan. Als hij maar heel aardig voor zijn hond geweest. Daarna vraag je, wat vind je nu van Donald Trump? Over het algemeen is dan de tendens dat mensen een nog grotere hekel aan hem hebben gekregen. Dus als ze informatie krijgen die niet klopt met hun afkeer, wordt hun afkeer niet kleiner, maar groter. Het is alsof je geest zich dus ingraaft. Van elke keer hoe harder erop wordt geduwd, hoe erger ik het ga vinden. Eigenlijk heel kinderachtig, maar misschien ook wel een klein beetje herkenning. Dus dat betekent dat op een gegeven moment argumenten niet alleen niet meer aankomen, maar de andere kant op werken. En dan valt er denk ik ook, misschien zijn er hele knappe mediators die daar omheen kunnen. Mm-hmm. Maar als elke keer dat je dus zegt van, maar als je even goed naar de feiten kijkt, is zij eigenlijk heel schappelijk. Als je dan nog meer ervan overtuigd bent dat die ander de verschrikkelijkste persoon op aarde is. Ja, dat is wel heel erg moeilijk te overkomen. En dan moet je als andere kant natuurlijk ook wel engelen geduld hebben om daarmee te blijven dealen.
Mm-hmm. Nou, Tim, we hebben het over corona gehad. Trump, allemaal actualiteiten eigenlijk. En we hebben dadelijk Aimee te gast. Zij is oud-chef redactie Volkskrant Magazine, mondvol. Want ze is er net weg. En zij is uit elkaar met haar vriend. Al bijna 5 jaar, geloof ik. En ze hebben een dochter van 12. Dus we gaan het met haar hebben over het uit elkaar gaan. Dus ik ben heel benieuwd naar haar bevindingen.
Mm-hmm. Ja, ik ook.
Aimee, super leuk dat je er bent in de 4e aflevering alweer. Ja. Je zit hier met een reden, want jij bent ook solo-ouder. In wat voor vorm ben jij solo-ouder?
Ik vind solo dan nog best een gek begrip, want ik ben niet helemaal alleen natuurlijk. Ik voed eigenlijk de helft van de tijd mijn dochter op, die ik heb met haar vader uiteraard. En wij zijn niet meer bij elkaar. Dus in die vorm ben ik solo ouder.
Ja, en jullie zijn gescheiden of waren jullie... Of
hoe... Wij waren niet getrouwd. Dus ja, gescheiden vind ik dan het feitelijk niet het goede woord.
Maar wel het maar duidelijkst.
Goed, het is wel het duidelijkst, want we waren wel langzamer. Ja. Maar goed, niet getrouwd, dus we zijn uit elkaar. Ja, net hoe je het wil zeggen.
Ja.
Maar,
ja. En wanneer zijn jullie uit elkaar gegaan?
Ja, dat is inmiddels, gaat het ook wel weer hard. Het is nu 4,5 jaar geleden.
Oké.
Okay. Ja.
En je dochter is nu?
12.
Dus ja. Toen was ze net 7.
Exact, ja. Want ik zit even te denken hoe het ook weer ging. Nou ja, we hebben ook nog even een tijdje zo'n soort tussenperiode gehad... dat het niet helemaal duidelijk was welke kant op het opging. Toen was zij volgens mij net 7. En ik denk dat zij bijna 8 werd toen we echt uit elkaar gingen.
Oh ja, ja. En het thema van vandaag, we hebben elke keer een thema... Ja. Is eigenlijk ook het uit elkaar gaan. En ja, ik ben wel natuurlijk benieuwd hoe dat bij jullie is gegaan.
Ja.
Hoe, of, ja,
ja, we gaan het echt over het pijnlijke stukje hebben. Dus hoe is dat gegaan? Ja, we waren lang samen. 12 jaar of 11, als je zeg maar het laatste jaar wat niet zo leuk was, niet meerekent. Zonder echt in alle details te treden, want dat lijkt me niet zo verstandig. Maar bleek eigenlijk langzamerhand toch dat ja, niet zo niet was. Wat het moest zijn, zeg ik het eigenlijk zo goed. Ja, en dat was voor mijzelf eigenlijk ook wel een verrassing. Want ja, dat zal voor veel mensen gelden, denk ik, als je een lange relatie hebt en we hadden een dochter samen. Ja, dan wil je natuurlijk eigenlijk graag dat dat blijft. En dat wilde ik ook. Ja, tot ik het niet meer wilde, zeg maar. Ik weet niet zo goed of ik dat goed uitleg. Maar het begon eigenlijk langzaam tot me door te dringen dat ik toch... iets anders wilde in mijn leven. Maar wat er daar ontzettend lastig aan is, in deze vorm, is dat je dan natuurlijk twee mensen daar heel verdrietig mee maakt met zo'n keuze. Dus dat heeft me ook nog wel heel erg tegengehouden. Ja, en we hebben ook absoluut nog geprobeerd met relatietherapie bijvoorbeeld, om daar een andere draai aan te geven. En toen ben ik tijdelijk... in een huurhuisje gaan wonen. Dat was ook nog niet de definitieve breuk. Omdat ik toch ook wel steeds erg hoopte van... ja, misschien een beetje ruimte, iets. Gaat ons nog helpen? Maar dat was niet zo.
Nee.
Ja, en toen uiteindelijk toch die knoop doorgehakt.
Ja, ja, het is wel mooi om te horen ook, wat ik ook herken. Ik denk dat heel veel mensen die uit elkaar gaan, dat je dan toch gaat zoeken inderdaad van oké, hoe kunnen we hier misschien toch uitkomen?
Ja.
En wat je zegt over die ruimte dan, wij gingen verhuizen, want hè, de ruimte geeft dan misschien meer. Hè. We gingen nog een keer een reis maken, want reizen ging zo goed samen. Ja. Zou het dat dan zijn? Maar en dat je dan elke keer zo'n fase verder komt en dat je elke keer toch ook weer ziet van, oh nee, het is er niet meer.
Precies. Ja. Er zit natuurlijk ook altijd een enorme basis van heel veel liefde natuurlijk onder. Of althans, dat geldt denk ik voor veel mensen en voor mij ook.
Mm-hmm.
Waardoor je toch denkt, hè, maar wacht even. En toch dat je ook denkt, heel veel mensen zitten in lange relaties en dat gaat een keertje lastig. Kom op, weet je wel, we moeten hier een beetje doorheen. En ik ben ook zeker niet iemand die wil zeggen van, pak je spullen en wegwezen, weet je wel. Ik heb natuurlijk ook wel geluisterd naar allemaal mensen die zeggen van, het is juist belangrijk om gewoon het wel te proberen. Want hoe bijzonder is het als je elkaar zo lang kent. Dus al die gedachten heb ik gehad en geprobeerd. En toch was dat niet de uitkomst.
Nee.
Ja.
En hoe worstelde jij met praktische dingen in je hoofd? Want kijk, natuurlijk is het heel belangrijk dat je van iemand houdt. Maar ik had ook wel heel erg last van, ja, oh jee, maar ja, dan moet ik een eigen huis. Ja. Dan moet ik dit en dat. Gaat het allemaal lukken?
Ja. Ja, daar denk ik achteraf over. Ik ben bijvoorbeeld echt best wel vrij abrupt naar dat huurhuisje gegaan. Mm. Ineens dacht ik, er moet iets gebeuren. En toen vond ik dat ook snel. Was gemeubileerd, was echt... Ja, om de hoek, maar ja, echt heel erg dichtbij. Dus dat was heel handig. En toen kon ik zo 2 dagen later kijken. En toen kon ik erin. En toen ben ik... toen heb ik dus alleen maar kleding meegenomen en toiletspullen. Ik bedoel zo'n beetje de praktische dingen. Ja, en dat heb ik toch in een paar dagen in mijn eentje. Ik had ook geen zin om er iemand voor te vragen. Ik vond het allemaal lastig. Maar ja, dan weet ik nog dat ik 's ochtends gewoon in onze auto daarheen reed met echt vuilende zakken met kleren daar neergezet. En dan ging ik daarna weer werken. Was ik om 11 uur op mijn werk.
Wow.
Ja, en dat weet ik, vond ik wel prettig. En ik had toen ook daar nog niet aan veel mensen verteld.
Mm-hmm.
Want ik dacht, dat vind ik prettig. En dan kan ik gewoon hier me op mijn werk richten. En achteraf hele rare tijd. Dacht ik ook van, maar dat me dat lukte. Of zo, dat denk ik achteraf dat dat ook wel iets zei. Mm-hmm. Zo van, het, ja, er was er toch een soort noodzaak. Maar goed, dus ja, stapje voor stapje. Dus toen dat huis, en het was best wel ongezellig ingericht. En zo langzamerhand daar, nou ja, iets leukers van gemaakt. Toen moesten we het natuurlijk aan mijn dochter vertellen. Nou ja, al die, en dat was gewoon stapje voor stapje. En allemaal echt wel naar en pijnlijk en verdrietig. En dan zat ik daar in mijn eentje in dat huisje. Waar dus eerst echt een witte leren bank stond. Waar je zo ongeveer rechtop. En wat doe ik hier? Of zo. En, maar het feit dat ik dat dus toch allemaal heb doorgezet. Daar denk ik dus steeds van, dat betekende denk ik iets.
Ja, ja.
Dat idee heb ik.
Maar ook denk ik wel een beetje een trots gevoel, toch? Dat je een soort van, oké, ik heb wel zeg maar die keuze zelf gemaakt.
Ja, toen nog helemaal niet,
nee,
hoor.
Ja.
Ik was toen echt heel verdrietig, vond echt naar. Mm. Ja, maar dat is wel, ja, dat is wel gekomen. Mensen zeggen het natuurlijk ook tegen je. In het begin denk je, god, waar heb je het over? Ik ben hard diep ongelukkig. Maar na een tijdje dacht ik toch van, ja. Ik heb het toch ook allemaal gedaan.
Ja,
ja.
Zeker.
En doorgewerkt. Ik bedoel, wat een veerkracht een mens heeft, ja, of zo. Ja, dat is toch wel bizar. Toch? Ja. Ja, een beetje gek om over jezelf te zeggen, maar dat is gewoon, als dat is je is gelukt, even aan de luisteraars, dan is dat toch gewoon echt hartstikke knap. Echt knap. Ja.
Zeker, ja. Ja.
Ja.
En met je dochter, hoe is dat, zeg maar, hoe is jouw band met je dochter? Hoe is de band met haar vader?
Ja.
Hoe,
ja, dat zou je natuurlijk aan haar zelf moeten vragen. Maar als ik het mag beoordelen. Ik ben nu 12, dus ze heeft natuurlijk heel eigen opvatting over alles. Maar ze heeft met ons allebei een hele goede band. Ja, dat weet ik gewoon zeker. En dat is heel fijn. Kijk, zij wil dit natuurlijk niet. Nog steeds niet. Dat weet ik absoluut zeker als ik het haar vraag. Dus dat is natuurlijk echt niet leuk vanuit elkaar gaan met kinderen.
Mm.
Ja, kinderen zullen volgens mij tot in de lengte der dagen eigenlijk willen dat die ouders gewoon bij elkaar zijn. Maar goed. Inmiddels is hij natuurlijk ook gewend. En het cliché dat kinderen flexibel zijn, is ook echt waar. Dus ja, ze is nu naar de middelbare school gegaan dit jaar. Dus ik dacht, oh, dat wordt misschien nog heel lastig. Qua boeken en spullen. Mm-hmm. Maar eigenlijk zijn we nu ook alweer in een soort goed systeem. Waarin dat volgens mij goed gaat. En zij ook wel ziet dat wij twee hele verschillende personen zijn. Waarin het ook in allebei de huishoudens ook wel anders aan toe gaat. En dan hoop ik maar heel erg dat heel leerzaam is voor haar.
Mm-hmm.
Dat ze daar op weer een andere manier heel flexibel van wordt en iets aan heeft in het leven.
Ja,
ja, maar goed, dit zeg ik ook, ja, met een beetje soort pijn eronder van, ik vind het natuurlijk voor haar. Ik gun haar natuurlijk niet dat zij de gymtas vergeet, omdat ze kan er niks aan doen dat ze twee huizen heeft. Dat vind ik niet leuk.
Mm-hmm.
Ja, dat kan ik niet beter maken. Ik probeer haar daar zo goed mogelijk mee te helpen.
Ja, ja.
Maar dat was je vraag niet. Maar ze, ja, ja. We hebben, ja, een goede band allebei met,
ja,
haar. Ja.
En zie je dan dat jij een iets andere band met haar hebt of andere dingen heel erg deelt?
Jeetje. Nou, ik denk dat ik van ons beiden de meest gestructureerde ben.
Mm-hmm.
Dat is een beetje natuurlijk zo'n cliché, maar dat is toevallig in onze situatie ook waar. En Robin is dat helemaal niet van zichzelf ook. Dus die lijkt wat dat betreft een beetje op haar vader. Dus bijvoorbeeld zitten we nu heel erg met haar. Ze zit in de eerste klas. Ik vind het best heel pittig. En nou, al dat huiswerk. En dan heb ik, dat is ook mijn karakter, veel meer behoefte ook om daar soort grip op te hebben. Mm-hmm. Dus dan zit ik haar vader ook allemaal appjes te sturen van, denk je aan dit en denk je aan dat. Maar goed, dan kunnen we elkaar ook wel in aanvullen. En ja, dat is denk ik een verschil. Maar verder is het allebei heel liefdevol, denk ik.
Mm-hmm.
Ja, ik weet er natuurlijk niet meer bij. Dat vind ik soms,
nee,
ook gek.
Ja.
Dat ik ook niet zo goed kan beschrijven hoe het daar... Ik weet het niet.
Ja,
dat
vind
ik soms
moeilijk.
Dat is stom,
ja, zeker. Ja. Ja. Mijn kinderen gaan aankomende week met hun vader en zijn nieuwe vriendin op wintersport een week.
Oh ja. Ja.
En dat doen ze elk jaar.
Ja.
Maar ja, daar krijg ik ook helemaal niks van mee. En dan, ja, je krijgt natuurlijk wel de verhalen. Maar dat is natuurlijk heel erg... Ja, wat krijg je daar nou uit op? Hè?
Nee, gek idee toch dat je een soort echt toch een stuk van hun levens, ja, niet meemaakt,
nee,
eigenlijk. Dat vind
zeker,
ik af en toe ook wel,
ja,
lastig.
Ja.
Ja.
Want hoe zit het met jullie met vakanties? Wat doen jullie?
Ja, goede vraag. Nou, ik vind vakanties best lastig, heb ik ontdekt. Of dat zal ik niet alleen zijn ontdekt. Maar het is grappig dat je dus als je met zo'n clubje bent, dat het veel logischer is om weekendjes te bedenken en zo'n vakantie toch,
mm-hmm,
dan met z'n tweeën. Maar ja, Robin en ik hebben zelf eigenlijk nu allemaal op allerlei zomers zijn we naar bijvoorbeeld Franse steden aan de zee geweest. Dus we waren in Nice en nu gaan we naar Marseille. Dat blijken we dus heel leuk te vinden. Dat je een stad hebt waar je van alles kan doen. Mm-hmm. Naar de Sephora kan voor haar make-up.
Ja.
Wat ze allemaal willen. En ook lekker aan het strand kan liggen. Dus mm-hmm. dat doen we samen. En ze gaat ook met haar vader wintersporten. Mm-hmm. Dus ja, er is van alles eigenlijk.
Ja, ja. Het is echt een modus vinden. Dus eigenlijk dat iedereen leuk vindt. En mag ik vragen op de vakantie? Ja. Dan zijn er bij mij ook. Als ik alleen met de kinderen op vakantie ga, dan is het heel leuk. Dan ben ik ook heel trots op mezelf dat ik het doe.
Ja.
Er zijn ook dingen waar je tegenaan loopt. Ja. Wat zijn dingen waar jij dan denkt van, oh jee.
Nou, ik weet het wel. Ik vind het echt, het is gewoon best wel pittig. De gedachte dat je gewoon in je eentje echt voor alles verantwoordelijk bent. Dus zeg maar, je bent reisleider, je moet het eten verschaffen, je moet de gezelligheid regelen. En ja, als je dat verdeelt, het is wel prettig als iemand anders even meedenkt van, hoe laat moeten we nou, weet je wel, op het station zijn? En dan, nu doe je dat allemaal alleen. En wij zijn ook echt nog met z'n tweetjes. Mm-hmm. Dus we zijn ook zo heel erg op elkaar gericht. Dat kan heel leuk zijn. Maar als dat niet zo leuk is, ja, dan kan je ook niet echt zo goed aan elkaar ontsnappen.
Mm-hmm.
Dat vind ik best wel pittig.
Ja.
Met zo'n meid, weet je, ze is heerlijk. En af en toe zitten we elkaar natuurlijk ook heel erg in de weg.
Ja, ze is een puber ook nu.
Zeker, ja. Nee, dat vind ik lastig. En ja, even te denken. Het eerste jaar, toen was ik met een vriendin op vakantie gegaan. Dat was heel erg leuk geweest. En toen gingen wij nog een klein weekje met z'n tweeën naar Terschelling. In een soort staakerven. En dat was op zich heel leuk, want op die camping waren ook veel kinderen. Dus zij ging lekker veel. Dus het was toen nog de tijd van verstoppertje spelen. Maar dan zat ik toch een beetje zo in mijn eentje voor die staakerven. Ik had niet echt zin om met die ouders. Nee. Ja, dat is gewoon. Ja, ik had wel vakantie, maar ik vond ook wel lastig zo om zo'n beetje je draai te vinden. En toen weet ik ook nog, was er een staakerven met van die klapraampjes van dat aluminium. En er was één raampje en ik tilde iets op of zo. En toen stootte ik heel hard mijn hoofd tegen die punt. En dat ging echt gigantisch bloeden.
Oh nee.
Ja, en dat viel uiteindelijk viel het reus mee. Maar ik schrok me helemaal, want het gutste echt zo. En ik zo, oh nee. En nu ben ik op een eiland. En nu naar het, misschien naar een
met
ziekenhuis.
De helikopter.
Ja, zo weet je wel. En dan voel je ineens heel alleen.
Mm.
Ja, dat vind ik soms. Af en toe word je er ineens zo op gewezen. Dus als je in je eentje voor je staakerver zit of met een bloedend hoofd. Dat je dus alleen bent.
Zeker.
Ja, dat vind ik dan wel pittig. En tegelijkertijd, zeiden we net ook al volgens mij een paar keer, als dat dan allemaal weer lukt, ik met een theedoek. En toen bleek het best wel, je ziet het nog wel, maar het bleek eigenlijk wel oppervlakkig te zijn. Ik zat s'avonds gewoon weer met haar in de strandtent, dus niks aan het handje. Nou ja, je kan het ook allemaal alleen.
Ja.
Dus als je dat weer realiseert, ja, dat gaat zo weer.
Ja, zeker. Ja. Ja. En zie jij ook zeg maar verschil in dat ze nu ouder wordt? In ieder geval, dat merk ik wel, dat het daarin makkelijker is. Die van mij zijn dan 9 en 10. Dat je wel echt meer een gesprek kan hebben ook. En dat ook wel anders is dan dat je... Want ik heb ook wel eens inderdaad wat jij zegt, dan gezeten op vakantie, waren ze jonger. Dat ik dacht, jezus, wanneer heb ik even weer gewoon normaal volwassen gesprek?
Alleen maar de kwartetten.
Zeg maar.
Ja, ik kan niet meer.
Ja. Nee, precies. Dan denk ik, oh mijn god.
Ja. Nee, dat klopt. Dat is heel leuk aan opgroeiende kinderen. Mm-hmm. Want ik kan nu met mijn dochter wel echt heel erg kletsen en ontzettend lachen.
Mm-hmm.
En het botsen zit er ook bij, maar dat wordt gewoon toch ook meer mensje.
Ja.
Of een mens, laat ik het gewoon zo zeggen. Ja, dus dat is wel leuk. Dat ga je ook zeker nog meemaken.
Ja, zeker. Ja. Ja. En ook dat ze herkenbaar van het stoot of iets hebben van jezelf. En dat je ook denkt van jemig. Oh, wat hoe, zeg maar. Hoe moet ik mezelf uiten? Ja. Of waar moet ik het laten?
Ja, ik moet ook denken, vorig jaar in Nice dus, waar ik was. Toen waren we op het strand geweest. En toen bloedheet. En toen stond ik op de boulevard met echt een soort opblaas donut. En allemaal tassen. En het zweet gutste. En zij werd heel boos op mij. Of ik op haar. Of ik weet niet meer wie begon. Maar ergens ging het mis. En toen rende zij er echt vandoor. Op die gigantische boulevard.
Oh nee, ja.
En toen stond ik daar met al die spullen. Nou, zeg maar dat soort momenten.
Mm-hmm.
Je echt denkt, jezus, kan iemand me hier komen helpen? Maar goed, dus ik naar haar toe. Woedend geworden. Weer goed gemaakt. Ja, je komt er ook allemaal wel weer doorheen.
Mm-hmm.
Maar dat zijn vast, denk ik, herkenbare dingen.
Ja, zeker. En ook wel, heb jij mensen in je omgeving al vanaf het begin met wie je het heel erg kon delen? Zulke dingen waar je tegenaan liep?
Ja, ik heb allemaal hele leuke vriendinnen, maar toevallig ook twee met wie ik echt vrij intensief contact heb. Wij spreken de hele tijd bij elkaar van die voice messages in. Dat is echt helemaal ons ding, waardoor we zo super goed op de hoogte zijn. En dat is dus voor mij heel erg prettig, omdat het zo fijn is als je gewoon iets kleins meemaakt. dan deel ik dat dus met hun.
Ja.
En het is toch wel heel fijn als dat bestaat.
Mm-hmm.
En dat ik zeg ook af en toe, sorry, jullie zullen wel gek van me worden. Maar ze vinden het echt helemaal niet erg. Ze vinden het zelf leuk, zelfs leuk.
Ja.
En daar, dat is heel erg leuk om zulke mensen om me heen te hebben.
En zij zijn ook, zij zijn gescheiden of zij zijn gewoon, okay.
Zij, ja, ze zijn niet gescheiden. Nee, dus het zijn geen ervaringsdeskundigen, maar ze kunnen zich wel heel goed in mij verplaatsen.
Okay.
Heel empathisch zijn ze. Nee, dus het is echt omdat het goede vriendinnen zijn. Ja. Ik heb eigenlijk gek genoeg in mijn omgeving niet zoveel. De meeste van mijn beste vriendinnen, die zijn allemaal in hele lange relaties.
Ja.
Toen zat ik laatst over
ja,
te denken.
Ja, bij mij ook. Ja. Het begint gek, al heel af en toe zeg maar dat er iets, zeg maar, verschuivingen komen. Maar...
Ja, want qua statistiek klopt dat eigenlijk
klopt het
niet.
Helemaal niet.
Nee, maar
nee.
Ik heb ze ook allemaal om me heen.
Nou ja, voor jou eigenlijk helemaal niet hier in de Randstad. Ik woon nog in een dorp, zeg maar, ergens een soort van...
Ja.
Ja. En nieuwe relaties, zijn die er bij jou?
Bij mij niet. Niet dat er nooit iets gebeurt, maar geen niks vast. En mijn ex heeft wel een nieuwe relatie.
En vond je dat lastig? Vond je dat...
Ja, niet zozeer voor mezelf, maar wel. Ik vond het wel lastig voor mijn dochter.
Mm-hmm.
Maar goed, ja, inmiddels ze is er best een tijd en ze is hartstikke lief voor haar. En dat vind ik natuurlijk het allerbelangrijkste. En het is ook een beetje het gevolg van natuurlijk de keuze die ik heb gemaakt.
Ja.
Dus dan vind ik dat ik dan eigenlijk niet mag zeuren. Maar goed, ik vind het natuurlijk heus af en toe lastig. Ja, zeker. En dan eigenlijk het meest wat ik ook net zei, dat je, ja, als zij op vakantie gaan met z'n drieën, wat jij net beschreef. Mm-hmm. Dan, dan ben ik er niet bij.
Ja, ja.
Dat vind ik natuurlijk toch niet leuk. Vooral vanwege mijn dochter.
Ja.
Ja.
Zou je dat dan ook omschrijven als een van de moeilijkste dingen aan het solo-ouderschap? Dat soort dingen, dat soort momenten?
Ja,
ja.
Denk ik wel. Kijk, wat ook echt waar is, ik heb natuurlijk ook af en toe heel veel lucht voor mezelf. Dat is ook echt een voordeel.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, we zijn dus nu zo ontzettend hard met haar huiswerk bezig. Dus dat doe ik dan een paar dagen in de week heel intensief. En dan straks hoef ik dat weer even een dagje. Weet je wel, dus dat is ook best wel lekker. Dat je dat op die manier dan heel automatisch verdeelt.
Ja.
Maar ik ben er dus ook niet... Ja, dus het is dubbel. Dus het geeft je lucht en je mist ook iets.
Ja.
En dat vind ik... Dat blijft een hele gekke mix. Ja.
Als iemand zegt, ik ga scheiden en ik weet niet hoe ik dit overleef. Wat zou jij dan zeggen?
Jeetje. Dan zou ik zeggen, als je echt intrinsiek voelt dat dit voor jou de keuze is die je moet maken, denk daar even goed over na. Maar als je het weet, dan weet je het wel. Dan ga je het gewoon overleven. Dat ga je gewoon overleven, want je kan het aan. En ik zou misschien als paar tips geven, neem er de tijd voor. Dus ja, niet te hoge verwachtingen voor jezelf. Het is een pijnlijk lang proces waar je gewoon dus de tijd voor moet nemen. En ik denk dat het fijn is om mensen om je heen te vinden die met je mee kunnen leven of die je kunnen helpen. Dus dat is ook een goede tip. Niet bang zijn om hulp te vragen. Ik ben er zelf niet per se echt goed in. Ik vind het heel prettig, laat ik het zo zeggen, om mijn eigen zaakjes te regelen. En dan vind ik ook dat ik dat heel goed kan. En lekker zelfstandig zijn. En dat soort dingen, wat we toch misschien allemaal een beetje geleerd hebben in onze jeugd. Maar ik heb heel erg geleerd, vraag het wel. Want als ik zou willen dat de mensen het ook aan mij vroegen. En iedereen is bereid om je met zoveel dingen te helpen. En het is heel fijn. Het is heel leuk om dingen te delen met anderen.
Zeker, ja.
Ja, en dat hoeft echt niet alleen maar in een relatie. Dat bedoel ik eigenlijk. Mm-hmm. Dat je denkt toch van, ja, Jezus, zie me aankomen. Maar iedereen wil je helpen.
Ja.
Ja, dus dat zijn denk ik de dingen die in mijn hoofd schieten, die ik zou zeggen.
Ja, goeie. Vooral dat hulpvragen. Dat, zeker. Ja. Ik heb het in het begin ook, misschien heb jij dat ook gehad, dat vriendinnen uit de straat of uit die kwamen zelfs eten brengen. Van,
lief.
Wel goed voor jezelf blijven zorgen.
Ja.
En ik dacht, oh ja.
Nee, dat is precies wat mijn ervaring ook is.
Mm.
En waardoor ik ook zelf wel denk van, oh ja, het is goed om een beetje op te letten hoe het met andere mensen gaat en wanneer je iets kan bijdragen.
Ja.
Het heeft me ook op die manier ook wel weer eens iets geleerd.
Zeker, ja. Ja, mooi. Dankjewel. Nou, dat was echt heel, heel fijn om net met Aimé te spreken. We hebben ook, haar dochter is een beetje in de leeftijd van mijn dochter. Dus het was ook wel veel leuke, soms ook ingewikkelde herkenning.
Mm-hmm.
We hebben ook een luisteraarsvraag weer gekregen, Tim. Dus die lees ik even voor. Ik ben nu een jaar geleden gescheiden en ik heb een dochter van 8. Het gaat eigenlijk best goed, maar ik heb één ding waar ik maar niet overheen kom. Het moment dat ze bij haar vader is en ik thuis kom in een leeg huis. Dat gevoel van, dit is nu mijn leven. Hoe ga je om met die leegte? Went die ooit?
Eerst als persoonlijke ervaring. Ik ken een leeg vrijgezellenflat ken ik vrij goed. En ook hoe stil het daar kan zijn en hoe lang een weekend dan opeens kan zijn. Waarin je toch wel 2 vrienden hebt gezien. Maar ja, die zie je niet 24 uur per dag. Ik denk dat hier dat dit weer typisch een geval is waar je in plaats van jezelf te veranderen, beter je gedrag en je omgeving kan veranderen. Ik zou gewoon zeggen, vind een routine voor dat moment die niet is thuiskomen en dan zeggen, ik moet dit lege huis leuk gaan vinden. Ga iets doen. Ja, je mag het jezelf soms ook makkelijk maken. Mm-hmm. En vaak zoeken we het heel erg in persoonlijke groei, wat ook een mooi iets is. Maar is het veel makkelijker om gewoon iets aan je gedrag te veranderen? Daar heb je vaak veel meer invloed op. En vaak volgt je persoonlijkheid of je gemoedsgesteldheid dan ook je gedrag. Hè? Als je wat leuks actiefs gaat doen, dan voel je ook beter. En dan is het ook niet meer zo erg om thuis te komen.
Ja, dus het opvullen van de leegte is helemaal niet zo erg soms. Wat we soms onszelf aanpraten van, oh, dan gaan we het maar weer opvullen.
Ja, inderdaad. Maar soms mag je jezelf makkelijk maken. En soms is de meest voor de hand liggende oplossing ook een prima oplossing.
Mm-hmm. Ja. Nou, Tim, super bedankt weer voor je bijdrage in deze aflevering. Het is heel fijn om je elke keer te hebben hier.
Ja, graag gedaan, maar ik ga nu wel bij je weg. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik nog wel 1 keer met hangende pootjes terugkom.
Dat mag.
Oké.
En dan ga ik naar de inspiratiehoek met deze keer allemaal films. Namelijk 4 films. En dat zijn de volgende. Als eerste Mrs. Doubtfire, voor velen misschien wel bekend. Een ontzettend komische en ontroerend verhaal over een vader die zijn kinderen wil blijven zien na de scheiding. Dan heb ik ook Eat, Pray, Love met natuurlijk Julia Roberts. Start met de scheiding en gaat daarna vooral over opnieuw beginnen en jezelf terugvinden. Dan nog een klassieker, Kramer versus Kramer. Over een vader die ineens fulltime voor zijn kind moet zorgen na een scheiding. En als laatste Marriage Story, misschien wel de moderne scheidingsfilm met Scarlett Johansson overigens. En het volgt een stel dat uit elkaar gaat met alle emoties, juridische strijd en liefde die nog blijft hangen. Hele mooie film. En ik wil jullie heel erg bedanken weer voor het luisteren, de 4e aflevering alweer. Ik hoop dat jullie hebben genoten op een bepaalde manier en we horen elkaar snel.
Dit was Missie Solo Ouder. Powered by Estivant, de specialist in eenoudervakanties. Heb jij een moment dat je wilt delen? Een vraag waar je al heel lang mee rondloopt? Of een anekdote die eigenlijk te mooi is om voor jezelf te houden? Vind ons op Instagram @missiesolo_ouder. We lezen alles en we reageren. Missie Solo Ouder. Powered by Estivant.